Goed, ik wilde met u lezen uit Efeze 3, het stukje waar we mee bezig zijn. En dat doe ik met u vanaf vers 8. En we lezen daar: mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natiën, de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen. En allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God, die alles schept, opdat nu bekendgemaakt wordt aan de soevereiniteiten en de gevolmachtigden te midden van de hemelingen, door de uitgeroepen gemeente, de veelvuldige wijsheid van God. In overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer, in wien wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door zijn geloof. Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. Tot zover dit stukje uit Efeze 3. En we zijn gebleven nog steeds in vers 11 en vers 12. En voor vanavond kijken we naar Gods instrument, Christus Jezus. En de vorige keer zijn we geëindigd met deze slide, centraal in Gods voornemen, want daar gaat vers 11 over. Gods voornemen van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus. Gods voornemen, centraal daarin, is de Zoon van zijn liefde, Christus Jezus onze Heer. En de liefde voor zijn Zoon is Gods beweegreden achter al wat hij doet. De diepsten van God, hè, de diepste beweegredenen van God, kun je ook zeggen, dat is zijn liefde. En liefde voor die Zoon, in Colossense 1 wordt hij ook genoemd de Zoon van zijn liefde. De enige keer dat die uitdrukking zo voorkomt in de schrift. Precies zo, hè. Er wordt wel gesproken over de geliefde Zoon en dergelijke, maar de Zoon van zijn liefde, die uitdrukking, die komt alleen in Colossense 1 voor. En daarin blijkt heel Gods plan te zijn opgenomen in hem. Hè. Gods hele schepping, zijn heilshandelen, zijn reddend handelen van schepping en verzoening, dat is allemaal in de Zoon van zijn liefde. In Colossense 1 wordt dan steeds gesproken over in hem, maar daarin wordt dan teruggegrepen in feite, met dat hem wordt teruggegrepen op de Zoon van zijn liefde. Dus alles heeft te maken met Gods liefde in zijn plan. En dat is natuurlijk centraal is daarin, u ziet het aan de plaatjes, zijn kruisiging en zijn opstanding uit de dood. De opstanding is natuurlijk fundamenteel. De opstanding uit de doden en uiteindelijk de opstanding van de doden. Dat is fundamenteel in Gods plan. En er waren mensen in Korinthe die ontkenden zelfs de opstanding. Later waarschuwt Paulus, en dan noemt hij ze ook bij naam, en dat is nogal wat. Dan noemt hij bij naam Hymenaeus en Philetus. Die logende in feite de opstanding door te zeggen dat de opstanding al had plaatsgevonden. En dat er dus in de toekomst geen opstanding meer is. Daar waarschuwt hij zeer ernstig tegen. Net als hij dat doet in 1 Korinthe 15. Dus de opstanding is uiterst fundamenteel. Dat de Heer Christus Jezus, die nu als de mens Christus Jezus verheerlijkt is aan Gods rechterhand, is lichamelijk opgestaan, opgewekt uit de doden. Dat is fundamenteel. Laat je dat los, dan heb je niks meer. Dan heb je een lege huls, dan heb je geen evangelie meer. Dan ben je nog verloren, dan ben je nog in je zonde, enzovoort, enzovoort. Alles wat Paulus in 1 Korinthe 15 zegt. Dus we zouden daar goed natuurlijk bij blijven. En dat is al het heil hangt daarmee samen. Hè? De Zoon van zijn liefde. Dat is de eerstgeborene. Prachtige, in feite is dat beeldspraak natuurlijk. De eerstgeborene van heel de schepping. Dat woord wordt gebruikt om voor ons duidelijk te maken. Hij was degene die het eerst voortgebracht werd uit God zelf. En hij mocht dan dat scheppende werk ook doen. Dat is wat die machtige uitspraak uit Colossense 1 ons zegt. Hè? Colossense 1 vers 16. Bij de aanvang van de eonen. Want we hebben het over Gods voornemen van de eonen in vers 11. Bij de aanvang van de eonen was de Zoon de eerste. Die was er al toen de eonen begonnen. En Paulus die zegt daar in een machtig vers, vers 16, opdat in hem het al, en ik heb even hier wat wat beperkt, wat leestekens laten staan. Het al, u ziet aan die drie streepjes dat het dan meervoud is in de oorspronkelijke tekst. Werd het al geschapen, en u ziet aan het horizontale streepje, dat weet u inmiddels wel, dat het gaat om een feit, hè, niet zozeer om tijd, maar om feit. Werd het al geschapen wat in de hemelen en wat op de aarde is. En dat wijdt Paulus even over uit, maar dat is geen uitputtende opsomming wat hij daar doet. Dat is alleen maar om even aan te geven hoe veelomvattend het is, maar dat had nog met veel meer begrippen aangevuld kunnen worden. Het zichtbare en het onzichtbare, dus dat is wel een wel alomvattend. En dan zegt hij, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten. Het al is door hem, dus door de zoon van zijn liefde, en tot hem, letterlijk naar binnen hem, geschapen. Dus hier wordt duidelijk dat oorspronkelijk in die zoon, in die eerstgeborene van heel de schepping, in hem dat al werd geschapen. En dat vervolgens dat scheppende werk door de zoon ook wordt gedaan. He, door hem, dat zegt dat door hem, het al is door hem, door de zoon van zijn liefde, en ook tot hem geschapen. En daarmee is dat totaal omvattende duidelijk dat het alles uit God is en dat het alles in en door zijn zoon is. En hier gaat het om onzichtbare een hiërarchie van tronen, heerschappijen, soevereiniteiten, gevolmachtigden. Dat zijn geestelijke machten die daar worden aangewezen. En ook het zichtbare, want dat zijn dan de onzichtbare, maar ook het zichtbare, dus de hele schepping die wij zien. En later ook natuurlijk al die mensen, al die miljarden mensen. Dat valt daar allemaal onder. Hè? En dat is natuurlijk een enorme uitspraak, omdat dit alles verbonden is door de zoon van zijn liefde met de liefde van God. Het gaat niet buiten zijn liefde om. En wij, de hele schepping, al het geschapene, kan om die reden ook nooit echt losraken van God, om het zo maar te zeggen. Het al, hè, dat zegt Paulus dan ook iets verder in Colossense 1, het al heeft zijn samenhang in hem, zegt hij dan. Hè. En dat zegt hij in vers 17, en hij is voor alles, en dat wil dus zeggen dat hij de hoogste, het wordt daar in vers 16 een bepaalde hiërarchie, een bepaalde rangorde genoemd, maar hij is voor alles, dat wil dus ook zeggen dat hij boven die hele hiërarchie staat, hè, die zoon. En het al heeft zijn samenhang in hem. Dat wil dus zeggen dat die hele schepping, dat die niet uit elkaar valt of niet in elkaar klapt, dat heeft te maken met het in stand houden door de zoon. He, dus door zijn kracht houdt hij dat alles in stand. En die kracht, dat is natuurlijk een uitwerking, dat heeft alles te maken met de geest van God. He, dat wat de atheïstische natuurkundigen niet kunnen verklaren, he, dat de atomen en wat hebben we nog meer, protonen en noem alles maar op. He. Maar dat zijn hele kleine deeltjes, maar dat die op een of andere manier toch allemaal een samenhang met elkaar hebben en dat het allemaal toch intact blijft, dat heeft te maken met de kracht van de geest van God. Die houdt dat in stand. Zou God het niet doen, dan zou je een implosie of een enorme explosie krijgen. Dus daarin zien we hoe groot die macht en heerlijkheid en kracht van God is. En dat dit alles geschapen werd, had natuurlijk een reden. De reden was dat God vanuit zijn liefde zichzelf wilde bekendmaken. Hij wilde zijn liefde, zijn heerlijkheid en macht en alles wat je maar kunt noemen, wilde hij delen. Delen met zijn, ja, wat wij dan zeggen, schepselen. Hè? Dat woord wordt dan gebruikt. Dat was bij aanvang, hè, in de zoon, bij aanvang, voor de eonen, werd dat alles in hem gelegd. En hoe spreekt God? He, want God is geen zwijgende God, maar God is Gods woord en God is per definitie een God die spreekt. We hebben daar een hele schrift hebben we daar vol van. En hij sprak op allerlei manieren, maar nu zegt de Hebreeënschrijver dat hij in het laatste van deze dagen, maar op het laatste van deze dagen, spreekt hij tot ons in de Zoon. Goed, dat bepaalde lidwoord staat er niet, maar daarom heb ik het ook in grijs aangegeven. Maar het is onmiskenbaar dat het gaat om de Zoon, waarvan we net vanuit Colossense gezien hebben, dat is de Zoon van zijn liefde. En de Hebreeën schrijver die zegt dan, of schrijft dan, die hij plaatst tot lotdeelbezitter van alles, door wie hij ook de eonen maakt. Eigenlijk staat er het woord voor doen, maar in dit geval kunnen we, en wordt ook vaak vertaald, dat woordje doen wordt ook vaak vertaald met maken. En hier, door wie hij ook de eonen maakt. Dus die tijden, die zijn ook door die Zoon gemaakt. En dat is natuurlijk een enorme uitspraak hier ook, omdat dat laat zien dat dat hele plan van God afkomstig is, alhoewel hier het woord voornemen niet genoemd wordt, maar dat die eonen dus door de Zoon, hij maakt ze, want terwijl we hier zijn, zijn de eonen nog bezig zich te ontrollen. Wij leven nu in de slotfase van de derde boze eon, om het zo maar te zeggen, de derde die genoemd wordt de boze eon. Die eonen, dat is allemaal nog bezig zich te ontrollen wat het allemaal in gaat houden. We weten uit de schrift waar het naartoe gaat. We mogen inzicht hebben in Gods plan, omdat hij dat door zijn woord via zijn Zoon bekend maakt. Dat de komende tijd zal een tijd van gerichten zijn, als wij weggenomen zijn, snel weggenomen zijn bij de bezuin van God. Dan komt een korte tijd van hevige gerichten. En dan breekt de tijd aan die in Openbaring gemeld wordt, de 1000 jaren. Waarin de Heer zal regeren met een scepter van rechtmatigheid in gerechtigheid. En daarna zal deze schepping, wat we toch moeten vaststellen, dat is een oude schepping, want die moet plaats gaan maken voor een nieuwe schepping. En deze oude schepping zal door vuur, door kataklysmos, of een wat voor woord er dan ook gebruikt wordt door Petrus. Maar er zal in ieder geval een grote klap zal er zijn en alles zal door vuur vergaan. Deze hemelen en aarde zullen door vuur vergaan. En dan zal er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen. Dat, en Johannes kreeg op Patmos daar zicht op, in die laatste hoofdstukken van Openbaring. Dat hebben we ook met elkaar besproken. Kreeg Johannes daar zicht op en dat is dan de laatste eon. De vierde eon is die van de 1000 jaar, grofweg gezegd. En de vijfde is van de nieuwe aarde, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. En soms is daar wel eens wat, mensen die hebben daar soms een andere mening over. Maar we zijn tenslotte bezig met de Efezebrief. En de toekomst voor de gemeente is natuurlijk in de komende eonen, in de komende tijden, de komende eonen, is voor ons niet op aarde. Die nieuwe aarde is natuurlijk prachtig, maar misschien dat we bij gelegenheid het Nieuw Jeruzalem bezoeken of zo. Dat zou ik me zomaar kunnen voorstellen. Maar onze bediening is dan nog steeds boven, voor de hemelse machten en krachten. Dus ook dan nog, in die tijd van de nieuwe aarde, zijn we nog steeds niet op aarde. En er zijn veel gelovigen die menen dat het lichaam van Christus weggenomen wordt. 7 jaar of misschien iets langer. En dat dan het lichaam van Christus weer terugkomt op aarde. Ze kunnen zich niet voorstellen of een moeilijke voorstelling bijmaken wat wij dan zullen gaan doen in die komende eonen. Nou, de Efezebrief, die bespreken wij nu met elkaar, die spreekt daarover. Wat onze functie is als lichaam van Christus, die genade tonen aan die hemelse machten en krachten en die veelvuldige wijsheid bekendmaken. En wij zijn ook daar gezet, hè. Dus dat is, de Efezebrief is daar duidelijk over. En dat is een hele vaak toch lastig begrepen brief. Dat merk je uit de verschillende vertalingen. Dan lees je terug dat de vertalers kennelijk niet op de hoogte waren van wat de Efezebrief allemaal zegt. En dat ze ook dienovereenkomstig vertalen. En dan wordt hier en daar toch de plank misgeslagen. Dat is denk ik wel bekend inmiddels. Maar de Heer, de Zoon, maakt de eonen en hij zet daarvoor ook zijn lichaam in. En dat lichaam zal functie hebben, dat lichaam van Christus. Natuurlijk beeldspraak, moet u nooit vergeten. Lichaam van Christus is beeldspraak. Maak dat niet te letterlijk en ga u daar niet te letterlijke voorstellingen bij maken. Want dan raak je al heel snel in een bepaalde verkeerde denk. richting. En ga je conclusies trekken die niet schriftuurlijk zijn. En dat is ook zo met Israël. Kijk, Israël zeggen wij, en dat is schriftuurlijk, Israël is de bruid. Israël staat, straks krijgen we de bruiloft van het lam. Maar dat is natuurlijk ook beeldspraak. Dat is ook beeldspraak, dat Israël de bruid is. Moet nooit vergeten, hè? Het is alleen maar om de bepaalde relatie tussen Yahweh en zijn volk in de komende 1000 jaar aan te geven. Dus, maar, en wat je hoort, ook bij gelovigen hoor je soms, dat op grond van een beeldspraak men een beetje gaat doorredeneren, met alle goede bedoelingen, daar gaat het helemaal niet om, maar toch een beetje gaat doorredeneren en komt dan tot de verkeerde conclusie. En kan soms dan doorredeneren tot de conclusie komen dat de gemeente in de toekomst niet in de hemelen is, maar op aarde. Alleen, wat we wel vaker met elkaar hier delen is, je kunt wel redeneren op basis van een aantal schriftgegevens, maar jouw conclusie, kun jij nu jouw conclusie die jij trekt ook nog terugvinden in de woorden van de schrift zelf? Dat is heel belangrijk. Zo niet, dan moet je heel erg alert zijn op je eigen conclusie. Hoeft niet in de eerste plaats gelijk fout te zijn, maar je moet er wel toetsen aan de schrift, hè, wat jouw conclusie is. En wat dan ook wel eens gebeurt is, dat dan een bepaalde conclusie wordt getrokken, en dat vervolgens op basis van die conclusie, die misschien wat dubieus is, men ook nog verder gaat denken en de Bijbel uitleggen. En dan kan je zomaar op een spoor komen wat een beetje wankel wordt, hè, op den duur. Dus daar moeten we goed op letten. Maar God is een God die spreekt. En er worden vandaag, ik weet niet hoeveel berichten elke dag uitgestuurd. Niet alleen via de officiële mainstream media, hè, zoals we dat zeggen. Maar ook er worden heel veel berichten gedeeld via social media. Dat zijn miljarden berichten per dag. En je zou daar zomaar in kunnen verdwalen en je tijd daardoor laten opslokken. Maar God is een God die spreekt. En het is altijd goed om die woorden van God, om die te beluisteren, om die te lezen, om die in je te laten komen. Want dat is je echte voeding. Dat heb je nodig, juist in deze tijd waarin zo ontzettend veel verwarring is. En deze tijd waarin het licht uitgaat, geestelijk gezien, in deze wereld. En Israël had het voorrecht, wat is het voorrecht van de Jood? U weet het, allereerst dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Want het woorden van God, dat is het licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dan schrik je toch wel als je in de media leest dat in een stad als Londen notabene, dat daar eigenlijk Joodse mensen liever niet meer hoeven te komen. Die zijn daar eigenlijk niet meer gewenst. Dat is triest, dat is triest. 80 jaar na dato, hè? En dat betekent dus ook dat het licht, als daar geen Joodse mensen zijn, dat dus ook die Torah-rollen daar niet zijn. En dat is voor mij ook een signaal dat daar het licht wordt teruggetrokken. En dan kunt u zeggen, ja, de christenen, die hebben de Bijbel enzovoort. Ja, zeker, zeker. Maar ook dat is heel erg natuurlijk op zijn retour. Want ook, je ziet ook binnen de christenheid dat De principes van Gods woord, dat wordt allemaal, ze willen zich zo graag meedoen met de wereld enzovoort. U kent het allemaal wel, NCV, EO en noem alles maar op. We willen graag meedoen met de wereld. En wat krijg je dan? De wereld komt in de NCV, de wereld komt in de EO en het wordt van binnenuit uitgehold. Dat is gewoon wat je ziet gebeuren. En dat is wat alom aan de hand is. En dat proces gaat snel, hoor. Dat gaat heel hard in deze dagen. En daarmee gaat het licht uit. En dat is precies de tijd waarin we leven, de boze eon. En die zeg je misschien van, ja, dat is allemaal somber. Ja, nee, maar wees dan blij dat je dicht bij het licht van het woord van God bent. Dat je dat licht wel in je leven mag laten schijnen. Schijnt, hoe moet ik het zeggen? Wees daar dan blij mee, dankbaar voor. Als je deze dingen ziet gebeuren. En dit is ook wat nu gebeurt, is ook naar de schriften, zeker. Het is voorzegd dat het zo zal gaan. Kijk maar wat Paulus zegt over de laatste dagen in zijn Timotheusbrieven. Lees dat maar eens goed. 1 Timotheus 4 en 2 Timotheus 3. Lees het maar over wat Paulus zegt over de laatste dagen. Je ziet het om je heen. Mensen die wijken gewoon af van het woord. En het woord wijkt uit mensenlevens. Dat is natuurlijk één op één zoiets. En dat is jammer. Maar hij spreekt, God spreekt nog steeds tot ons door zijn woord. Die Bijbel is daar nog steeds overal. mensen kunnen hem lezen. En dan zie je toch dat soms hele bekende mensen die in de mainstream media heel erg bekend zijn en ook heel erg rijk, dat die ineens toch een statement maken over de bazuin van God. De rapture noemen ze dat dan, hè, in het Engels. En dan blijken ze daar toch wel van op de hoogte te zijn. Maar hoe dat dan precies zit, ja, dat is dan maar de vraag. Hè? De rapture, daar zijn ook allerlei theorieën natuurlijk weer over. Maar het stond natuurlijk al sinds de dagen van Paulus, sinds hij dat schreef, stond het al in de Bijbel natuurlijk. De rapture wordt heel vaak weggezet als, ach joh, dat is maar, dat hebben ze in rond 1830 heeft Darby, heeft dat allemaal verzonnen en er was een of andere juffrouw die heeft hem beïnvloed enzovoort. Dat is helemaal niet waar. Wat is het nou voor onzin, zulke soort redeneringen? Dat slaat helemaal nergens op. Het stond al, sinds dat Paulus het schreef, stond het al in Thessalonicense. Ja, dat dat niet onderkend is. Toen werd het wel onderkend, maar later is dat ondergesneeuwd geraakt. En nou ja, goed, ik zal u niet vermoeien met allerlei namen uit de kerkgeschiedenis. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar het is ondergesneeuwd geraakt natuurlijk, die boodschap. En vandaag aan de dag staat het weer door allerlei mensen, toch staat het weer in de belangstelling. En dat is toch wonderlijk als je dan iemand die toch wel in de wereld heel bekend is, dat die dan toch iets over, kennelijk toch op een of andere manier mee bezig is. Kennelijk weet men het toch wel. Kennelijk weet men het toch wel dat het gaat gebeuren. En het gaat gebeuren. Gaat gebeuren. Gebeurt allemaal in Gods plan van eonen, hè, zijn voornemen. En dat voornemen, dat voert hij uit. En dat is altijd een geweldige verzekering die we hebben. God maakt zijn woord waar. Wij kunnen allerlei gedachtenspinsels hebben, allerlei redeneringen opzetten. Maar God vervult zijn woord. Je kunt hem op zijn woord vertrouwen. Als hij dat geschreven heeft, dan zal hij dat ook gaan doen. En als we kijken naar even iets verder in dat Hebreeën 1 vers 10, dan wordt daar iets gezegd over het begin, of over de schepping. En daar staat toch wel iets opvallends, en ik wil u dat maar meegeven ter overweging. U ziet hier de tekst Hebreeën 1 vers 10, en dat hele Hebreeën 1 gaat uitgebreid over de zoon en zijn positie ten opzichte van de boodschappers en dat hij een weinig minder dan de boodschappers is gemaakt enzovoort, dat hij mens is geworden, dat hij dat geweldige werk heeft gedaan, heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. En dan wordt er in allerlei woorden aangehaald en hier uit Psalm 102 is dit een citaat in Hebreeën 1 vers 10 en er staat en u, en dan staat er een woord wat we altijd vertalen met in overeenstemming met, maar dat heb ik dan hier even alleen met IOM aangegeven. En u in overeenstemming met begin. En dat woord begin, dat staat in het meervoud. En dat zou je eigenlijk als het over de oorspronkelijke schepping gaat, niet verwachten als bijbellezer. Maar het staat er in het meervoud. Die u in begin, Heer, die de aarde fundeert. Hè, dat heeft te maken met grondvesten, hè, in een fundament aanbrengen, temelio. In het Grieks, met zorg iets aanbrengen, of iets plaatsen met zorg, is het letterlijk, die de aarde fundeert. Hè, dus in het begin werd de aarde gefundeerd. Hè. En de werken van de handen van u zijn de hemelen. Ik heb het hier even strikt de volgorde van de tekst aangehouden. En nu maakte in het concordant commentaar, maakte broeder Nog daar een opmerking bij. En die zei, misschien is een verre mogelijkheid dat het hier gaat over soevereiniteiten. Dat, en daar kun je over nadenken. Ik bedoel, het hoeft niet per se zo te zijn, maar je kunt erover nadenken. Misschien is dat een hint, want dat woord begin, dat vertalen we, we hebben gelezen Colossenzen 1 vers 16, dat woord begin, dat vertalen we daar met soevereiniteit, er staat ook een sterretje bij, omdat het grondbegrip is eigenlijk begin, of aanvang, ja, begin is eigenlijk wel het juiste begrip daarbij, soevereiniteiten, en mogelijk kan dat een verwijzing zijn naar dat de Heer, die oorspronkelijk de aarde en de hemelen geschapen heeft, dat daar soevereiniteiten op een of andere manier bij betrokken waren. En als we even kijken in Psalm 102, waar dit uit geciteerd wordt, dan vinden we daarin misschien nog wel een hint. In die richting, eventueel, maar ik geef het u maar mee ter overweging, want dit is gewoon een boeiende gedachte. En er staat in, wij herzien de Statenvertaling, u hebt voorheen de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk van uw handen. Dus hier staat in het Hebreeuws het woord voor grondvesten of ook funderen. Hè. Je mag ook in de Engelse Concordant Version wordt het woord funderen ook gebruikt voor dat Hebreeuws wat er staat. Maar dat woord voorheen, dat is dan een tijdsbepaling. Maar in het Hebreeuws staat daar, als je dat heel letterlijk zou vertalen, en ik heb het hier ook op de dia gezet, voor aangezichten. Er staat één letter, Hebreeuwse letter, als voorzetsel bij. En dan staat er het meervoud, wat, als je dat gaat nazoeken, want het komt wel ruim 2000 keer voor in de Hebreeuwse schrift, wordt vrijwel altijd met aangezicht, heel vaak is het ook meervoud, aangezichten vertaald. Dus daarin zou je ook kunnen denken aan op het moment dat de Heer die aarde grondvestte of fundeerde, dat dat gebeurde voor aangezichten van. En dan is wat in Hebreeën 1 vers 10 staat, in het Grieks staat er ietsje anders, maar dat is een citaat uit de Septuagint, uit de Griekse vertaling van de Hebreeuwse schrift. En daar staat het meervoud begin, maar daarin zou je heel misschien ook mogen denken aan soevereiniteit. In het hoofdstuk wordt ook gesproken over de relatie van de Heer, de Zoon, met boodschappers. En dan gaat het om hemelse boodschappers, want er wordt gezegd dat zijn gedienstige geesten die uitgestuurd worden tot het heil van Israël. Dus dat zou ook een ondersteuning kunnen zijn voor deze gedachte. Maar ik vond het een boeiende gedachte, dus ik wil het aan u meegeven, maar er is meer in die richting. Want wij lezen in Job 38 dat die zonen van God juichten. Nou, even met elkaar lezen, Job 38, voor u denk ik wel een hele bekende tekst. Maar daar wordt tegen Job door God ook gesproken, of door Yahweh gesproken over de schepping. Job 38, en ik lees u vanaf vers 4 in de herziene Statenvertaling. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Dus het gaat over datzelfde gebeuren, hè, zoals in Psalm 102. Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? En waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Dus allemaal dingen die melden dat de aarde vaststaat, hè? En toen de morgensterren samen vrolijk zongen en de zonen van God juichten. Dus hier wordt gesproken over morgensterren, oftewel zonen van God. En bij het moment dat dus de aarde en de hemelen geschapen werden, waren zij aanwezig en zij juichten zelfs daarom. Om dat geweldige scheppingswerk wat zij zagen gebeuren voor hun aangezichten. Als ik het even zo mag zeggen, als ik even dat lijntje vasthoud. Hè. Dus dat is misschien toch wel een boeiend gegeven. En die hemelse machten en krachten, die waren er al voordat de huidige hemelen en de aarde geschapen waren, kennelijk. Want dat moeten we hier uit Job concluderen. En toen ging dat hele plan van eonen ging ook lopen, om het zo maar te zeggen. En in het begin was daar dus geen mens te bekennen, want die kwam pas in de tweede eon. Die kwam niet in de eerste eon gebeurde er van alles. Juist in die hemelse, met die hemelse geestelijke machten enzovoort. En dat is ook de reden waarom de gemeente het lichaam van Christus geroepen wordt. Want wij zijn immers al uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. En de nederwerping van de wereld markeert het einde van de eerste eon. En daar heeft dus, en voor het einde van de eerste eon, was alleen sprake van geestelijke machten en krachten, nog niet van mensen. Daar gebeurde iets, rebellie, de tegenstander. En in verband daarmee wordt gezegd dat de gemeente uitgekozen is, de lichaam van Christus uitgekozen, al die leden, al van voor de nederwerping van de wereld. En we zien in Genesis 1 vers 2 de resultaten van die nederwerping. Tohu vabohu, hè? Duisternis en woestheid en leegheid en chaos en noem maar dat soort woorden allemaal. Hè? En daarvoor is de gemeente bedoeld. En dat is ook de reden waarom wij al uitgekozen waren in Christus. God zag ons al in Christus voor de nederwerping van de wereld. Dat is toch wel iets heel bijzonders, denk ik. Hè, als je er zo over nadenkt. En in de Hebreeuwse schrift wordt ons niet zoveel gemeld over die onzichtbare wereld, om het zo maar te zeggen. Maar we vinden nog wel een aanwijzing ook in bij die onzichtbare machten en krachten in Daniël. In Daniël 10 met name. Daarin is Daniël 3 weken in gebed. En dan komt er een man in linnen. Die komt dan bij Daniël en die gaat een aantal dingen tegen Daniël zeggen. En dat was een imposante en een indrukwekkende verschijning. Een man in linnen omgord met goud. Het zou de Heer zelf kunnen zijn in zijn heerlijkheidsgestalte voor hij mens werd. Dat zou kunnen. En die zegt dat de vorst van Perzië, en dat moet dan gaan om een geestelijke vorst, dat kan niet anders, die stond tegenover die man in linnen. En Michael wordt dan gezegd, u moet een stukje zelf maar eens nalezen, Daniël 10 vers 12 tot en met 21. En dan komt Michael, waarvan we ook uit andere schriftplaatsen weten dat hij de geestelijke vorst is van Israël. Die kwam te hulp en de vorst van Griekenland zou nog komen. Dat wil dus zeggen dat in dat geestelijke bereik, in die geestelijke wereld, daar vorsten zijn, kennelijk, hè, dat is conclusie uit Daniël, die geestelijk gezien boven een land staan. En dat waren toen nogal behoorlijk indrukwekkende landen. Want de Meden en de Perzen die namen dan op een gegeven moment dat koninkrijk van Babel over. En later natuurlijk Griekenland, Alexander de Grote. Dus daar was allerlei beweging, zeg maar, in die geestelijke wereld, die zich aan onze waarneming onttrekt. Maar in Daniël 10 wordt even het gordijn opzij geschoven. En zien we dat daar geestelijke, grote geestelijke machten zijn die daar zo hun invloed uitoefenen. En die in feite dus op een hoog niveau de gang van de wereldgebeurtenissen aansturen, om het zo maar te zeggen. Want er is wel degelijk natuurlijk een invloed vanuit de geestelijke wereld op wereldleiders, op wereldmachten. Misschien niet de directe openlijke politici die wij kunnen zien, maar misschien wel meer op degene die op de achtergrond in feite de touwtjes aan de touwtjes trekken, om het zo maar te zeggen. Die worden wel beïnvloed door geestelijke machten en krachten, om het zo maar te zeggen. Dat voert nu veel te ver om daar heel diep op in te gaan, maar daar kunt u, ja, moet je goed zoeken, maar daar kun je wel het nodige over vinden, dat het zo is, dat het zo werkt. En dus die geestelijke wereld die heeft, en we zien dus in onze tijd een toenemende invloed merkbaar vanuit de geestelijke wereld via mensen, via vlees en bloed, die zo'n invloed in de wereld uitoefenen. En dan zeggen wij als gelovigen tegen elkaar terecht, nou, het is wel heel erg de boze eon nu. Het is nu wel aan het culmineren, hè. Het gaat nu wel naar een hoogtepunt toe in die boze eon. Ja, zeker, zeker. En dat is ook exact wat dan die functie is van die machten. Die moeten dat ook doen natuurlijk, dat is naar Gods plan. Want Israël moet nog onder grote druk komen. Babylon zal straks de hoofdstad zijn van het antichristelijke wereldrijk. Wordt op dit moment uitgebouwd, herbouwd enzovoort. Wordt hier ook een stukje in gezegd aan het eind. En dat zal enorm zijn wat dan gaat gebeuren. Maar voor een korte tijd, want dan gaat de Heer ingrijpen, zegt de Openbaring ook, via enorme gerichten. En terwijl er nu nog allemaal steeds meer oorlog lijkt te komen in de wereld, steeds meer onrust en noem maar op, zal er ineens eentje komen, de ruiter op het witte paard, weet u wel, en die maakt ineens vrede. Dat gaat natuurlijk gebeuren. En dan zal de loop, zoals die precies in de Openbaring beschreven staat, hè, met die ruiters op die paarden, Openbaring 6, dat zal allemaal zijn beslag gaan krijgen. En dan gebeuren er ook allerlei dingen in de geestelijke wereld. Denk maar iets in Openbaring 12, ik noem maar een dwarsstraat, waarin de grote rode draak, hè, zo wordt hij genoemd in de eindtijd, de vuurrode draak, die wordt op de aarde geworpen. En dan zal hij tekeer gaan als een brullende leeuw, wetende dat hij nog maar weinig tijd heeft. En hij zal zoeken wie hij zou kunnen verslinden. En de apostel Peter spreekt daarover, hè? dat hij rondgaat als een brullende leeuw. Nu niet op aarde, maar straks wel. Dat is natuurlijk wat allemaal gaat gebeuren en we zien nu al de contouren dat steeds meer die invloed vanuit die boze machten op de mensen doordringt en doorcijpelt, om het zo maar te zeggen. En dat men dus, en dat dus ook de wetteloosheid, de normloosheid, gigantisch toeneemt. Hand over hand. En vandaag had ik ook weer zo'n bericht dat ik dacht van, je dacht dat het niet erger kon. En toch, wetteloosheid. Hè, dus zich helemaal niets aantrekken van een wet, hè, wil dat zeggen. Dus normloosheid. Afwijken van alles wat God gezegd heeft. En dat is tegenwoordig heel ver, die afwijking is heel ver. Dus die geestelijke wereld, dat is heel reëel natuurlijk. Dat is heel reëel dat dat er is. En wij hoeven niet bang te zijn ervoor, want wij hebben de wapenrusting van God. En die trekken we aan. Paulus die zegt daar ook iets over. En dan gaat het over hemzelf en zijn medewerkers, maar ook over, denk dat je dat ook wel mag doortrekken naar ons als gemeenteleden. Hij zegt in 1 Korinthe 4 vers 9, want ik meen dat God ons, de apostelen, tentoonstelt als laatsten, als ten dode gedoemden, omdat wij een theater zijn geworden voor de wereld en voor boodschappers en voor mensen. En u ziet hier zo'n theater uit, dit is een oud theater wat nu nog steeds zo is in Efeze, wat voorheen Efeze was. Kunt u bezichten als u daar naartoe wil gaan. Het wordt weer wat warmer weer. Het is daar, denk ik, nu al lekker warm om daar eens een keer te gaan kijken. En dan kunt u zo'n theater zien. En dat is natuurlijk zo gebouwd dat al die mensen die zitten daar en die kijken naar dat podium daar, wat daar beneden is. En die kijken allemaal zo naar wat op dat podium gebeurt. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt, hè? Theatron. Een theater. Alle ogen die zijn dan gericht of geplaatst op dat podium wat daar gebeurt. Nou, zo stelt, laat Paulus dat zien, dat beeld gebruikt hij hier. En zo zijn wij een schouwspel of een theater voor onder andere boodschappers. En hier gaat het hoogstwaarschijnlijk om hemelse boodschappers die toekijken en die dat, als u mij vraagt, wat doen boodschappers? Nou, die brengen een boodschap over. Dus die brengen die boodschap over naar hun hogere machten die boven hen staan. En die melden dan wat de gemeenteleden doen, wat er in de gemeente gebeurt, wat het lichaam van Christus allemaal aan doen is en bezig is en verkondigt en noem alles maar op. Op die manier een theater. Dus wij worden gadegeslagen, niet om daar nou bang voor te zijn, helemaal niet, maar dat is toch wel realiteit, hè? Dat is toch wel realiteit. En dat was zeker in die tijd toen de apostel optrad en met een radicaal nieuw evangelie kwam, wat nog nooit gehoord was, was zo totaal anders dan wat de 12 hadden verkondigd of verkondigden. Dat was natuurlijk genade, overstromende genade zoals hij dat zelf had ervaren, verzoening. En dan niet de bedekking of de bescherming die in tenacht bekend was, maar verzoening, verandering. Daadwerkelijk dat vijanden worden door God veranderd in vrienden. Vijandschap wordt omgezet door God in vrede. Die verzoening, dat is de boodschap die Paulus brengt. En dat was zo totaal anders. Dat was zo nieuw. Dat was zo radicaal. Dat ging zo ver en het omvat allen. Het is zo wijd en breed en hoog en diep. Verder gaan. Het is alomvattend. En dat veroorzaakte toen enorme opschudding in die tijd. En u moet niet, vergist u zich niet. Kijk, die Griekse schrift, die kent 26 boeken, als ik het goed zeg, of 27. En bijna de helft daarvan is door Paulus geschreven. 13 brieven zijn door Paulus geschreven. Dus bijna de helft heeft hij geschreven. Dus enorm belangrijk, hè? In overeenstemming is dat allemaal, hè, wat er gebeurt is allemaal in overeenstemming met het voornemen van de eonen dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. En een verfijning is dan, we hebben net gelezen in Hebreeën 1 vers 2 dat door de Zoon de eonen, hè, dat de Zoon de eonen maakt, maar hier staat nog meer. Hier staat in overeenstemming met het voornemen van de eonen. Dat is de enige keer in de hele schrift dat deze uitdrukking voorkomt. Hier. Dus dat gaat wel een stap verder dan wat in Hebreeën gemeld wordt. Hè? En dat voert hij uit, God voert dat uit, in Christus Jezus onze Heer. De grote uitvoerder van Gods plan is Christus Jezus en dat is onze Heer. En die noemen wij ook onze Kyrios, hè? Onze bekrachtiger. Hè, dat woord Kyrios heeft te maken met bekrachtigen. Hè? Dus degene die boven je staat en allerlei zaken bekrachtigen. In die tijd werd de keizer in Rome werd Kyrios genoemd. Maar dat is de bekrachtiger en hij bepaalt. Hè? En hij bepaalt wat in het lichaam van Christus en door het lichaam heen gebeurt. Hij voedt het lichaam ook. Dus wij zijn heel nauw met hem verbonden op allerlei mogelijke manieren. Hele nauwe geestelijke verbondenheid met hem. Dus wij hebben ook een hele belangrijke plaats in die uitvoering van Gods plan van eonen. Omdat wij zo nauw met die zoon verbonden zijn, als zelfs dat we zijn lichaam genoemd worden, wil zeggen dat de gemeente, het lichaam van Christus, een hele belangrijke functie heeft in Gods plan. Niet voor niets al uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. Niet voor niets. En dat gaat dus heel ver terug in de tijd, om het zo maar te zeggen. En het heeft heel de verstrekkende gevolgen, ook in de toekomst, in de komende eonen. En dan krijgt het, als ik het misschien zo een beetje probeer aan te geven voor u, krijgt het wat meer relief, hè? Krijgt u wat meer zicht erop. Hoe belangrijk die plaats is van het lichaam van Christus in Gods plan. Al wat God doet, doet hij in en door Christus Jezus, zijn geliefde zoon. En wij zijn zo nauw met die liefde van God verbonden. En die liefde is ook door die geest in ons gekomen. God heeft zijn geest in ons gegeven en daarmee heeft hij ook zijn liefde in ons uitgegoten. En daardoor, het werkt altijd van binnenuit naar buiten toe, door die geest, die liefde in ons, zijn we in staat om heel wonderlijk die ander, die naaste, echt te kunnen liefhebben. En dat is zoiets bijzonders, want heel vaak als het gaat om humane liefde is het is dat vaak toch heel beperkt. Dat gaat tot op zekere hoogte en dan gaat het niet verder. Maar die liefde van God gaat veel verder. Dat is die liefde die het mogelijk maakt dat je, ja, dat je het met elkaar omgaat, kan blijven omgaan in liefde, in genade. En ja, dat is iets wonderlijks. En daar zit in feite alles in, hè, in die liefde van God. En dan denkt u natuurlijk aan de vrucht van de geest. Ja, maar in die liefde, in die agape, daar zit eigenlijk alles in. Alles wat je aan geduld, aan trouw, aan geloof, aan zelfbeheersing of onthouding of inhouding moet ik eigenlijk zeggen. En zachtmoedigheid en vreugde en vrede. Dat zit allemaal in die liefde vervat. Hè? Dat is die vrucht. En als die vrucht zich in je leven zet, dan ben je daar misschien heel verwonderd over. Want kijk maar eens wat die vrucht nu is. En hoe jij 30, 40, 50 jaar geleden was. Ik denk dat het toch wel dat je dan toch wel een verandering kan constateren. En dat is de verandering die God in je leven heeft gewerkt. En dat is omdat hij je lief heeft. En hij heeft geduld. Hij heeft zo ontzettend veel geduld met ieder van ons persoonlijk. En dat is zijn liefde. Dat hij met ons dat geduld heeft, is zijn liefde. Dat is omdat hij, ja, hij ziet ook al waar. God ziet natuurlijk vanaf, God overziet vanaf het begin het einde. Hè? Voor God bestaat er helemaal, dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Maar voor God bestaat er helemaal geen tijd. In de Jesaja staat dat hij zegt vanaf het begin wat het einde zal zijn. Hij weet vanaf het begin waar die zal komen. En precies, exact, op de juiste tijden doet hij dat wat nodig is. Op de seconde. En heeft ieder schepsel, heeft ieder wezentje in die hele schepping, juist op dat tijdstip, precies die plek die God het van tevoren had aangewezen. Zo groot is God. Kunnen we ons helemaal niet voorstellen. Maar hij staat buiten de tijd. En God ziet als ware alles. Ja, dat kunnen wij niet voorstellen. Maar God ziet alles eigenlijk op hetzelfde moment. Hij ziet op het moment ziet hij het begin, maar hij ziet ook gelijk het einde. Dat is voor hem hetzelfde. Het is één. Dat is één. En wij gaan door allerlei ervaringen heen. Wij staan in de tijd. En dat is Gods wijsheid dat hij dat zo heeft bepaald. Dat we door een moeizaam leven vaak heen moeten gaan met lijden, met tegenslag, met verdrukkingen, met moeite, pijn, angsten, noem alles maar op wat een mens mee kan maken. En dat is allemaal naar Gods plan. Dat God ons daardoorheen leert en onderwijst. En terechtbrengt. En brengt waar hij het hebben wil aan zijn hart. En zijn liefde kan bekendmaken. En dat is natuurlijk geweldig dat God het zo doet. Ja. Wat is het doel van Gods plan? Nou, dat is de vraag, maar daar mag u in de pauze dan even over nadenken. We gaan eerst even pauzeren met elkaar.